Ja, goedemiddag, goedemorgen of goedenavond. Al naar gelang je naar deze podcast luistert.
Dankjewel Wim voor deze intro. Zoals jullie merken hebben wij vandaag dus inderdaad een gast. En dat is Wim Snellenberg. Wim is fysiotherapeut, manueel therapeut, vitaalcoach, vitaliteitscoach.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Wij bieden het een en ander aan in de vorm van e-books, offline masterclasses en online cursussen. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Ja, goedemiddag, goedemorgen of goedenavond. Al naar gelang je naar deze podcast luistert.
Dankjewel Wim voor deze intro. Zoals jullie merken hebben wij vandaag dus inderdaad een gast. En dat is Wim Snellenberg. Wim is fysiotherapeut, manueel therapeut, vitaalcoach, vitaliteitscoach. Wat doe je nog meer, Wim? Want ja, normaal gesproken laten we de gast zichzelf voorstellen, maar hij nam het woord al reeds.
Ja, nee, maar dit is al heel compleet hoor, denk ik. Ik doe een beetje mental coaching nog erbij. Hoewel het wel een zwaar woord is, maar ik begeleid geestelijk ook een beetje de patiënten van mij.
Ja, en dan komen ze toch terug.
Toch komen ze nog terug.
Ja, oké, even checken. En nou ja, we hadden vandaag de gelegenheid nadat wij onze vierde masterclass hebben gedaan. En vandaag was de masterclass Frozen Shoulder. Ja. Hoe ontdooien we die? Masterclass 4 in een serie van 6. Die je natuurlijk kunt terugvinden op www.revolutionairbehandelen.nl.
Ja.
En Wim, je hebt ze alle 4 gevolgd tot nu toe. Ja. En de eerste vraag is, strooien met je loftuitingen?
Dat is niet gelogen inderdaad. Het zijn perfecte 4 dagen geweest. Ja.
Je hebt je geamuseerd.
Ja,
En je hebt nog wat geleerd.
De inhoudelijkheid was ook goed.
Oké, okay. Ja. Ja, fijn om te horen. Want naast alle dingen die we al opgenoemd hebben, ben je natuurlijk ook Physis Academy specialist.
Ja.
En Timo kennen wij. Jij kent Timo persoonlijk. Ja. Ik ken Timo niet persoonlijk, maar ik volg hem in ieder geval ook.
Ja, Timo heeft osteopathie gestudeerd. Hij heeft de opleiding niet afgemaakt omdat hij toen al echt wist wat hij wilde. Ik weet niet of je dat verhaal ook van hem kent.
Ja, ik ken het wel. Okay.
Dus ik heb hem lesgegeven. Dus ik weet wat voor. Ja, superleuk. En
hij doet het supergoed.
Absoluut. Hij doet volgens mij iets heel anders dan wat wij doen.
Nou, dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja, in de basis is het wel anders, maar er zitten ook wel wat overlappingen in.
Kan natuurlijk ook niet anders, want als het gaat over werkingsmechanismen, dan kan het natuurlijk niet anders zijn omdat er veel overlapping is, zeg maar. En als je gaat kijken naar de skills die wij daaraan hebben toegevoegd in de zin van het neuromusculair testen, dat is iets waarvan ik denk dat je dat misschien bij Physis Academy niet krijgt. Oké, en was je er al mee bekend?
Nee, absoluut niet. Dat is ook de reden waarom ik ingeschreven heb op deze cursus, om daar juist meer van te leren en te weten.
Ja, en hoe bevalt je dat? Gebruik je het in de praktijk?
Nee, ik heb het tot nu toe, dat is niet het wenselijke antwoord waarschijnlijk, maar ik heb het tot nu toe nog niet in de praktijk echt toegepast.
En wat is daarvoor je reden? Kijk, we hebben natuurlijk in de lessen gemerkt dat er een zekere mate van skepsis is bij je over het wel of niet werken van deze testen, en dat mag. Ik spreek voor mezelf als ik vertel dat ik de eerste keer dat ik op deze manier getest werd ook zoiets had van sodemiet erop, man. Dus ik begrijp die skepsis echt heel erg goed. Tegelijkertijd werk ik al 7-8 jaar met het gebruiken van deze spiertesten. En ja, ik heb ermee resultaat. Dus voor mij is het een prima manier om een diagnose te stellen. En dat is natuurlijk niet voor iedereen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Niet iedereen is doelgroep voor onze cursussen. Maar is het de skepsis die je tegenhoudt? Of is het het gebrek aan vaardigheid? Of heb je er helemaal niet over nagedacht? Je bent er gewoon niet aan toegekomen. Dat kan natuurlijk ook.
Het zijn verschillende redenen, denk ik. Eén, en die staat bovenaan, is dat ik net verhuisd ben. Ik heb een heel nieuw huis laten bouwen. En zelf een huis laten bouwen. Wat enorm veel drukte geeft. Had ik een beetje...
Overload.
Ja, dus dat is één. Twee, ik kom uit Enschede, dat kun je wel horen waarschijnlijk, uit het oosten des lands. En daar zijn mensen toch wat meer uit de boom kijkerig. En moet je niet met heel veel vage dingen aankomen. Ze leven eigenlijk een beetje in de wereld waar stenen hard zijn en water nat. Dus in mijn behandeling moet ik heel duidelijk kunnen vertellen wat een relatie is tussen zeg maar, mijn behandeling of de verklaring voor de klachten.
Ja.
En dat moet ik gewoon gaan oefenen en doen.
Ja,
en ik ben zeker niet sceptisch er tegenover, omdat ik zeg van nou, ik wil er niks van weten. Absoluut niet. Ik denk dat ik het moet gaan doen en gaan
ervaren.
Ervaren en dan ja. Dat ik dan ook om ben.
Ja. En net zoals we hadden het natuurlijk net al even over Timo, maar ook onze doelstelling is natuurlijk om te gaan werken op een manier die eigenlijk uniek is. En die, wij worstelen allebei denk ik met, we zijn fysiotherapeut, we zijn osteopaat, we hebben een automoleculaire registratie. Wat ben je nu eigenlijk en wat ga je nu doen? Wat ga je declareren? Of ga je misschien wel niks meer declareren en iets doen naar wat meer je eigen ding en methode is? Zoals wij natuurlijk ook in de masterclasses volgens de Revo-methode werken. Maar ik denk dat jij daar ook wel mee bezig bent.
Ja, zeker weten. Ja.
Hoe zit dat voor jou en hoe maak jij daar keuzes in? Of wat is de lijn die jij zou willen volgen?
Die lijn heb ik al een paar jaar geleden ingezet, zeg maar. Los nog van fysiospecialisme of dingen. Dus als manueel therapeut heb ik al allerlei dingen extra gedaan bij de behandeling. Dan sect de behandeling manueel therapie in dit geval. En dat zeg ik ook omdat dat speelt nu weer. Dat de tarieven laag zijn, dat ze niet geïndexeerd zijn. Enzovoort, enzovoort. En dan krijg je dus dat alle fysiotherapeuten lopen te klagen erover. Maar geen actie nemen daarin.
Mm. Daar ben je klaar mee?
Nee, ik ben er niet klaar mee. Maar ik denk dat je maar twee keuzes hebt. Of je hebt resultaat, dus je gaat iets doen. Of je hebt allerlei redenen en excuses om het resultaat niet te halen, zeg maar. Dus je zult gewoon actie moeten ondernemen. En dan kun je zeggen van, nou, ik accepteer dat die verzekeraars niet genoeg betalen. Of dat die prijzen niet geïndexeerd zijn.
Ja,
maar ik denk dat je in de basis, zo vertel ik dat tegen mijn patiënten ook, dat de vergoedingen in de zorg, dit is niet van ik zorgverzeker, dat is alleen maar de manueel therapie vergoeden of alleen maar de sectebehandeling fysiotherapie. Maar alles wat wij eromheen doen en wat jullie er ook omheen doen aan metabool gezond, revolutionair behandelen en zo, dat wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar. En ik denk dat we het ook zo moeten positioneren vertellen en dat we daar ons sterker kunnen maken. Dat we iets anders doen dan de basisbehandeling. En of dat er nou bij op is of dat maakt precies niet zoveel uit.
Nou, ik heb natuurlijk de ervaring in de laatste 4 tot 6 weken dat ik mijn cliëntele, dus de mensen die bij mij in behandeling zijn, heb kunnen vertellen dat ik vanaf 31 december niet meer geregistreerd ben als osteopaat bij het Nederlands Register voor Osteopathie. Dat betekent dat de vergoeding voor de behandeling die ze voorheen hebben gekregen dus komt te vervallen. Omdat ik gewoon eenvoudigweg niet meer voldoe aan de eisen zoals die er zijn van het Nederlands Register voor Osteopathie. Natuurlijk heb ik ook een orthomoleculaire geneeskundige registratie waaronder je deels zou kunnen declareren. Ik ben ook als fysiotherapeut geregistreerd en ook daar zouden we een deel kunnen declareren. Ik heb dat 2 jaar geleden behoorlijk uitgezocht en toen kwam eigenlijk naar voren, dat verraste mij, dat er geen maximum tarief is die een fysiotherapeut mag vragen. Dat, met andere woorden, het tarief is vrij.
Ja.
Maar dat betekent wel dat mensen die gewend zijn in de afgelopen 7, 8, 9, inmiddels 20 jaar dat ik hier in Beuningen mijn praktijk heb, die zijn gewend om te betalen voor een behandeling en een gedeelte vergoed te krijgen. En ik heb zelfs vorige week ook gewoon reacties gekregen van ja, maakt niet uit hoe dat je het gaat noemen. En of dat ik het vergoed krijg of niet, ik blijf komen. Dat betekent dus dat ik een dienst lever die het geld wat ik daarvoor vraag waard is. En dat is denk ik de richting waarop we heen zouden moeten in therapieland. Jezelf dusdanig onderscheiden dat je ook een hoger tarief kan vragen.
Ja.
Nou, helder. Ja.
Dat was het dan.
Nou, klaar.
Nou, einde podcast.
Ja. Kun je eten.
En ik vind ook dat je een zeer lekkere, warme stem hebt, Menno.
Ja, dat is fijn, hè?
Ja, dat klinkt erg lekker, die microfoon.
Beter als wanneer ik live spreek, denk ik.
Nee.
Oh, Ja, dat kun jij vertellen.
Ik heb er zo'n filtertje op gezet, die extra, extra warm klinkt, zeg maar.
Een donkerbruine stem.
Ja. Ja.
Maar naast het feit dat jij natuurlijk diensten levert waarvoor mensen separaat of in bovenop moeten betalen, doe je ook nog iets met bedrijven?
Ja. Ik heb ook een ander bedrijf samen met mijn vrouw, Diana, waarin dat is De Vitalis. En daar werken wij voor bedrijven in duurzaam inzetbaarheid, verzuimreductie, amplitie, preventie.
Ja, interessant. En hoe gaat dat? Is daar, ja, ik denk dat er genoeg werk is, maar want volgens mij kan er heel veel efficiënter. Maar hoe gaat dat tot nu? Zijn bedrijven enthousiast en...
Ja, zeker. Dat gaat alleen maar meer toeloop nemen, denk ik, de komende tijd. Hè? Omdat het een hot item wordt om personeel gezond te houden.
Mm. Ja.
Of dan wel ze gezond te maken, zeg maar. Dus zodat ze, die pensioengerichte leeftijd die wordt weer hoger. Dus we moeten weer langer werken. En daarvoor hebben we dus meer gezondheid nodig om dat vol te kunnen houden.
En geef je dan heel veel kennis en informatie? Of ga je ook echt met die mensen persoonlijk aan de slag? Of hoe?
Ja, het is allemaal maatwerk.
Ja.
Het begint eigenlijk met een TNO-gevalideerde vragenlijst, waarin eigenlijk alles op gezondheid gebied onderzocht wordt, zeg maar, via die vragenlijst. En dus dat gaat van persoonlijk leiderschap tot voeding tot van alles wat daarmee te maken heeft.
Mm-hmm.
Van daaruit worden de doelen gesteld, zeg maar, wat wij met zo'n medewerker kunnen gaan bereiken. En dat is allemaal één op één coaching.
Aha.
Het unieke wat wij wel doen, is dat wij kwamen vroeger bij heel veel bedrijven bij de directeur dan bepaalt wat er moet gebeuren. En dat hebben wij eigenlijk omgedraaid. Wij maken een werkgroep van werknemers van dat bedrijf. En die gaan dan eigenlijk bepalen hoe het gezondheidsmanagement, als je het zo breed wil trekken, hoe dat gaat vormgeven. Dus het is door top-down, het komt altijd van onder. Dus we maken een klein select gezelschap, een van de bijvoorbeeld van een afvoerlijn, een van het kantoor, een van het managementteam. En die gaan dan eigenlijk mede bepalen hoe wij de gezondheid in het bedrijf, dus de vitaliteit, kunnen vergroten.
En doe je dat dan ook daadwerkelijk één op één? Of heb je dan ook dat je zegt van we beginnen met een groepsessie?
Nee, het begint één op één en daar komen dan de rapporten uit, die dan natuurlijk geanonimiseerd zijn. En vanaf 15 man mag je dus centraal aan het managementteam, zeg maar, dit soort dingen presenteren. En daar halen we dan ook de doelen uit, zeg maar, voor groepsbijeenkomsten.
Ja, precies.
Ja.
Interessant.
Ja, zeker. Want zo zou het in de politiek ook moeten werken.
Ja, ja, ja.
Vanuit niet top-down, maar wij zouden natuurlijk als volk eigenlijk moeten we beslissen wat er gebeurt en dan gaan zij dat uitvoeren.
Dat doen we ook als we gaan stemmen.
Ja.
Ja.
Laten we daar dus over de discussie even openen.
Ja, ja, nee, maar ik denk dat dat heel goed werkt, want dan krijg je natuurlijk een plan wat gemaakt is door degene die het ook moet uitvoeren. Ja.
En gedragen wordt door degene die het moet uitvoeren, in plaats van dat het opgelegd is.
Maar dit soort dingen, om jullie nog even weer nog een extra veer in de kont te steken, er zijn dit soort
cursussen... Ik ga klaarstaan.
Ja, buk maar vast voor Fompen hem erin. Nee, maar er zat vandaag ook een deel weer in de cursus over de LGI's, de Low Grade Inflammatory. Dat soort dingen, als je dat bij bedrijven en bij werknemers kan brengen, zeg maar, en dan op een simpele manier, ja, dat is ook vitaliteit, dat is ook gezondheid.
Absoluut.
Dus, ja.
Als je zo, net als bijvoorbeeld van vandaag of misschien van een andere dag die je gevolgd hebt, wat zou dan echt een ding zijn wat je hoort van, dat zou ik werknemers kunnen laten doen?
Nou, dat is puur de voeding, de ontstekingswaardes in bloed. Of dat soort, dus echt meer de metabole kant, zoals jullie het noemen.
Ja.
Ja. Ja.
Zou je ze ook bijvoorbeeld zo'n ademhalingsoefening
bijvoorbeeld,
geven?
Ja.
Oké.
Nou, interesting.
Ja.
Gaan we ook doen.
Ja.
Kunnen we even die vragenlijst krijgen van hem?
Ja, tuurlijk. Bij TNO Maastricht.
Ja. Dat nee, is duidelijk.
Ja.
Dat is niet ons directe doel natuurlijk, maar het is wel goed dat je dus de dingen die je bij ons leert in die masterclasses, dat je die kunt doorvoeren in de dingen die je daar bij bedrijven doet natuurlijk. Want ja, uiteindelijk is revolutionair behandelen gekomen uit metabool gezond.
Mm-hmm.
En metabool gezond was oorspronkelijk bedacht voor het publiek. En we zien gewoon dat heel veel collega-therapeuten eigenlijk ons volgen, onze podcast volgen en dergelijke. En dat we eigenlijk in het programma wat we voor het publiek gemaakt hadden, dat we daar iets of wat te diep op de materie in zijn gegaan voor de leek, zeg maar. Dus dat zijn dingen die wij in het komende jaar als e-learnings gaan opnemen en verwerken, zeg maar.
Ja.
Waardoor het interessant kan zijn om straks bij ons een abonnement af te sluiten. Waardoor je toegang krijgt tot een masterclass, tot die e-learnings, et cetera.
Ja, en als er nog wat komt voor consumenten, dan zal dat misschien niet zijn wat degenen die bij ons zijn geweest kunnen afnemen om voor hun patiënten, of in jouw geval bijvoorbeeld voor werknemers bij bedrijven waar je actief bent, dat je die kan aanbieden.
Maar om eens even terug te komen op die fysiotherapeuten die dus in zijn behandeling misschien meer zou kunnen brengen, waardoor de kostprijs van een behandeling omhoog zou kunnen. Ik vond het bizar om te lezen dat de zorgverzekeraars samen met het KGF een kostprijsberekening hebben gedaan voor een behandeling fysiotherapie. Dat de waarde die daaruit kwam €43 per behandeling was. En dat vervolgens zorgverzekeraars zeiden, ja, gaan we niet doen.
Nee.
En dit is de aanbieding. En gemiddeld zie je dus dat de meeste zorgverzekeraars tussen de €31 en €34 zitten als vergoeding. En in feite, als je gaat kijken naar de kostprijs van een behandeling, wat locatie, huur, gas, waterlicht, et cetera, telt, en maar ook innovatie en dergelijke. Dat zijn allemaal dingen die dus eigenlijk niet mogelijk zijn voor het bedrag wat vergoed wordt door zorgverzekeraars. Heb je daar ideeën over?
Ja, ik denk dat het wel redelijk... Kijk, het tarief is natuurlijk te laag. Dat is een ding wat zeker is. En zeker als je het meeneemt in de inflaties, de huur enzovoort, wat je net noemt. Ik denk dat we wel ook even hier moeten vertellen dat het natuurlijk dat zorgstelsel wat we hier hebben is natuurlijk prachtig.
Fantastisch.
Als je in andere landen hoort hoe slecht dat allemaal is. Dus laten we ze nou niet helemaal afmaken, de zorgverzekeraars. En ik snap ook wel dat hun moeten inkopen en het zo goedkoop mogelijk willen doen.
Ja.
Dus ik denk dat...
Eigenlijk is dat ook een kwestie van vraag en aanbod.
Ja.
En zolang de vraag vanuit de zorgverzekeraars ligt voor deze prijs en het wordt aanvaard door de fysiotherapeut, ben je misschien zelfs medeschuldig aan het feit dat het bedrag zo laag is. Ik kan ook nee zeggen.
Ja, dat klopt.
Ja.
Zeg heel goed.
En ik merk dus dat ik als een niet gecontracteerde fysiotherapeut ook nog eens 75 of 80 of 90% van het gemiddeld vergoede tarief vergoed krijg. Dat mensen dat vergoed krijgen. En nou ja, bij mij is het zo, mensen betalen mij en dan moeten ze zelf bij hun zorgverzekeraar het bedrag terughalen. Het is natuurlijk ook bijzonder dat het feit dat je niet gecontracteerd bent een lagere vergoeding met zich meebrengt.
Ja. Zo. En daarbij moet ik aanmerken dat ik heb dat ook iets anders gedaan. Ik zoek mijn patiënten eigenlijk een beetje uit tegenwoordig.
Ja,
ik zit sinds 90 ben ik afgestudeerd. En als je stagiaire bent, dan krijg je alle patiënten natuurlijk. Hè. Dat
is een beetje kent.
Maar als je een beetje doorgroeit en je krijgt meer ervaring en je wordt ook dan nog eigenaar, zeg maar, van een partij, ja, dan kun je eigenlijk je eigen doelgroep kiezen. En ik heb dat gezocht in zelfstandige ondernemers. En die betalen niet voor een behandeling, maar die investeren in hun gezondheid. Ja. En dat is een hele andere doelgroep. Dus ik snap ook wel, bij ons in Enschede, wij zijn eigenlijk een arbeiderstad, als je het goed bekijkt, komen uit
textiel,
inderdaad. Dus daar hebben mensen ook heel weinig geld, zeg maar, voor te besteden. En dan wordt er erg gekort op fysiotherapiebehandelingen en zo. Daar hebben ze dan geen geld voor over. Maar je kunt ook je doelgroep gewoon kiezen en zeggen van, nou god, dan zoek ik iets specifieks uit.
Ja, dat is een discussie die ik al eens heb gehad met iemand. Die zei van ja, maar als je dat bedrag vraagt voor een behandeling, dan is het niet voor iedereen. En dat klopt. Ik ben ook niet voor iedereen.
Ja, dat zeg je dan ook. Ik ben er ook niet voor iedereen.
Hè? Nee, want uiteindelijk is het zo dat als iemand het niet kan of wil betalen, er genoeg fysiotherapeuten zijn die het gewoon doen voor het... En ik vind wel dat als je meer vraagt voor een behandeling, dat je dan ook meer moet leveren. Dan
wat bedoel je dan met meer leveren? Want waar bestaat dat dan uit?
Nou ja, mijn achtergrond. Ik ben natuurlijk net zoals wij alle drie begonnen als fysiotherapeut. Ook in 1990 afgestudeerd. En ik heb inmiddels in de afgelopen 32 jaar, ik weet niet hoeveel opleidingen, bijscholingen, nascholingen gedaan, die de gemiddelde fysiotherapeut niet heeft gedaan. En daarmee wil ik de gemiddelde fysiotherapeut absoluut niet kleineren. Integendeel zelfs. Ik ben altijd iemand die bezig is geweest van oké, als iets werkt voor 6 van de 10 mensen, wat moet ik dan leren om die andere 4 ook? En die 6, die zijn al prima geholpen, dus die hoeven niet bij mij te komen. En bij iedere opleiding is het zo dat na die opleiding je meer kan dan voor die opleiding. Maar dan is het nog altijd zo dat er 2 of 3 van de 10 daarmee ook niet geholpen zijn. En dat zijn de mensen waarvoor ik in de afgelopen 30 jaar mijn opleidingen en nascholingen heb gedaan. Om ook die mensen wel iets te kunnen bieden in. En alle mensen die van tevoren door een ander geholpen zijn, die komen ook niet bij mij.
Nee.
Dus ja, dat is een verschil van doelgroep, denk ik.
Nou, daar zit ik wat anders tegenover. Dat is het volgende. Ja, ik heb een onderzoekje gedaan, volgens mij is het 4 jaar geleden, onder mijn patiënten. En ze gevraagd van, god, wat ga je nou missen als ik er niet meer ben? Ja.
Goeie vraag.
Heb ik gewoon gevraagd. En daar heb ik een top 10 van gemaakt. Wat dachten jullie wat er op nummer 1 stond? Wat ze zouden gaan missen?
Gezelligheid.
Dank jullie wel. Nee, op nummer 1 stond de parkeerplaats.
Oh, echt?
Ja.
En die hebben we hier.
Ik zit bijna in het centrum van Enschede. En daar heb ik een afgesloten parkeerplaats met een eigen persoonlijke code voor de patiënten. En dat gingen ze missen. Op nummer 2, de hygiëne van de praktijk.
Ja.
Maar op nummer 8 stond maar de kwaliteit van de fysiotherapeut. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat voor opleiding je gehad hebt.
Dat is nou jammer. Er is heel veel geld en tijd wat weg is.
Ja, maar goed. Daarom zeg ik zet er wat anders tegenover.
Ja, dat doe je goed.
En ik denk, in ieder geval mijn patiënten, die komen voor resultaat. En dat maakt ze geen moer uit of ik de metabool gezond methode daarvoor gebruik. Of Timo, het 6-domeinen-model. Of de manuele therapie. Of de osteopathie. Zij komen voor resultaat en dat is klachtenvrij.
That's true.
En ik merk ook dat merk ik ook steeds meer naarmate ik meer heb gedaan.
Naarmate ook jij ouder wordt.
Nee, dat wou ik niet zeggen.
Oh, dan zei ik het.
Ja, dat bleek. Dat is ook een gevoel. En het verschilt ook per fase. Ik heb nu merk ik dat ik heel erg goede resultaten heb met mensen waarmee ik ook een stukje vooral educatie kan doen. Dus ik merk dat ik steeds minder patiënten op mijn behandeltafel heb liggen. Blijkbaar is de groep die mij nu zoekt, die groep. En ik vind dat ook leuk om te doen. Sterker nog, ik merk als ik thuis kom en ik denk naar van, oh, wat was er nou leuk vandaag, welke cases? En dan zijn het vooral die. En dan merk ik dat ik minder aan het behandelen ben nu. Maar het kan zomaar zijn dat dat over 2 jaar weer anders is.
Heb je alleen een case in behandeling?
Ja, case 1, 2, cases. Een mannelijke en een vrouwelijke. Want die heb je,
welke case was
dat was bij Flodder, heb je dat ook. Ja.
Casey in the Sunshine Band.
Ja, die heb je ook. Ja. Een keer goed kezen, dat bestaat ook.
Ja.
Tom, dat kan niet.
Zit ik in de goede pot?
Je hebt hier net ook al zitten vloeken. Dus,
is dat zo?
Jazeker.
Wat zei ik dan?
Ja, dan moet ik terugluisteren. Oh. Maar het was wel zo.
Oké, okay, ja. If you say so.
Maar goed, dat was mijn punt dus.
Nou ja, dat is ook zo. Want als je gaat kijken naar wat ik heb gedaan. Ik ben van passief naar actief naar minder actief en meer passief. En weer terug naar actief en... Dat deed ik niet meer en later dacht ik van, er zat toch wel iets in en ik ben dat toch weer gaan doen en dat heeft toch ook wel weer resultaat opgeleverd. Uiteindelijk is het zo dat je ook het product bent van wat je zelf hebt gedaan en geleerd en het kan over een jaar anders zijn dan vandaag.
En hoe meer, ik kom er steeds weer achter, hoe meer ik leer, hoe meer ik erachter kom wat ik niet weet.
Ja, dat is frustrerend.
Ja.
En er is altijd iemand die meer weet dan jij. Of dan
als je kijkt wat weer terugkomt, is ik masseer nog best veel. En ik hoorde dat vandaag nog in de cursus.
Dat
weer
doe jij goed.
Ja. Ja, maar de jeugd, de jongere fysiotherapeuten, daar krijgen ze niet eens meer onderricht volgens mij op school. En ze worden er moe van.
Het grappige is dat heel veel dingen die wij geleerd hebben als fysiotherapeut, waarvan we dachten dat ze werkten, die blijken ook te werken. Alleen het werkingsmechanisme waarop ze werken is anders dan we toen dachten. Maar dat doesn't matter, het gaat om het resultaat.
En hoe verklaar je dan... Want dat deden we vroeger heel veel.
Wim doet even een tapetage.
Batteren, alleen een comprimé.
Ja, en ik kan me nog herinneren dat in de lessen dat we, ik weet niet of dat jij dat ook hebt gehad, maar dat we echt begonnen met allemaal tegelijk. En degene die het niet konden volhouden, die vielen gewoon af. Ja, en degene die als laatste overbleef, die was winnaar. Dat zul je waarschijnlijk niet meer mee hebben gemaakt.
Nee, ik heb de techniek nog gehad.
Oh, ja? Oké. Okay. Ja. Ja. En je bent afgestudeerd in? 2000. Dat was osteopathie.
Nee.
2006. Maar hoe dat ik dat verklaar, ja, toen dachten we dat de mechanische compressie en trilling ervoor zorgde dat het sputum los kwam, zeg maar. Ik weet niet of ik daar nu 1, 2, 3 direct een andere verklaring voor zou hebben.
Nee, maar het irriteert jou, is het longweefsel volgens mij, en het wordt alleen maar erger. Dus, maar ik bedoel daarmee te zeggen, dat masseren komt wel weer terug, denk ik. En andere dingen, ja, daar hebben we afscheid van genomen, omdat het gewoon niet werkt.
Nou ja, omdat het effect er niet is. En wat ik bedoelde te zeggen is dat de dingen die wij geleerd hebben, waarvoor een verklaring was op het moment dat we het geleerd hebben, blijken achteraf anders te liggen. Dat neemt niet weg dat ze wel werkten. Ja. En dat is wat je nu eigenlijk in een fysiotherapieopleiding, denk ik, misschien wel mist, is de effectiviteit van wat je doet. Tot de lange tijd natuurlijk gedacht is, we moeten actief trainen, maar er is meer dan dat.
Ja, en ik denk ook vooral dat de patiënt die bij je komt een idee heeft over wat voor hem of haar gaat helpen. En dat het ook interessant is om daarna te vragen, want waarom zou je dat niet inzetten als diegene denkt dat hij daar beter van wordt? Ja. Tenminste, als iemand zegt van nou, het moet een keer stevig, dan ga ik daar niet overheen aaien. Nee. Dan doen we ook een keer stevig.
Nou ja, en het blijkt dus uit het laatste congres wat we gevolgd hebben, dat het doen van een diepe massage de productie van GABA in het brein doet toenemen. Ik heb 10 jaar lang in Duitsland gewerkt. Ik weet niet of dat jij in Duitsland gewerkt hebt. Ja. Enschede ligt ook dicht bij de grens. Maar ik heb in Duitsland hadden wij patiënten die kwamen voor zogenaamde Heißluft und Massage. En de Heißluft was dan infrarood behandeling. En wij dachten van ja, het is goed voor de doorbloeding. Maar blijkt nu dat die infrarood ervoor zorgde dat de hoeveelheid serotonine in de huid toenam. Wat voor een toename in het welbevinden zorgen, zeg maar. Nou ja, en zo zijn er allerlei dingen die wij deden, waarvan nu blijkt dat ze werken en dat het verklaringsmechanisme waarom ze werken, ja, dat er wel is bijgesteld in die tijd. Maar dat neemt niet weg dat ze werkten.
Ja, nee, maar dan ken ik dus ook iemand die krijgt geen GABA van diepe massage.
Nee?
Nee. Want die belt mij dan de volgende dag op, wat heb je gedaan? Zo slecht ben ik nog nooit geweest.
Ja, die had waarschijnlijk een blokkade van de lever, waardoor die de vitaliteit niet had om die massage te kunnen handelen.
Ja, maar jij loopt overal een punt aan.
That is true.
Nee, maar tuurlijk, het is interessant om te zien dat er andere mechanismes zijn die nu verklarend blijken te zijn voor oude toepassingen. Dat vind ik super interessant. Maar ook KPNI heeft een model waarbij we de persoon in zijn context bekijken. Heel erg bepalend is voor of iemand misschien ziek wordt of last heeft van iets, of misschien wel of niet reageert op iets. Dus ik denk, ja, er zijn zoveel factoren interessant om mee te nemen. Maar ja, zoiets als massage. Het gaat over sociale dingen en over aanraking. En dat werkt volgens mij op heel veel niveaus. Dus alleen al daarvoor.
Dus het gaat toch over serotonine.
Ja, maar dat zeg ik niet dat het niet zo is.
Zo was een grapje. UKG nog terugkomen, Menno?
Dat is een goede vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben in 1990 afgestudeerd en ik ben daarna redelijk vlot naar de Verenigde Staten gegaan om daar als fysiotherapeut in de revalidatie te werken. Nadat ik terug ben gekomen, ben ik wederom in Duitsland gaan werken en daar werden die dingen eigenlijk niet gedaan. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel daarmee gewerkt. En UKG was ultrakorte golf. En dat brengt dus ook iets teweeg, zeg maar, in het lichaam. Maar ik vermoed ook in de zin van mitochondriale verbetering.
Geeft ook warmte, toch?
Ja, ja.
Maar het bracht ook diepe warmte.
Het bracht in die tijd, toen het heel hot was, wat een leuke woordspeler is, ja. Bracht het ook heel veel centjes in de lade.
Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat de fysiotherapeuten waren waar het geld uit het stopcontact kwam, zeg maar.
Ja, en die hebben wij ook, daar hebben wij allebei stage gelopen. Ja. We hoeven geen namen te noemen.
Nee, maar dat gaan we zeker niet doen.
Nee, ja. Met de UKG is met een gordijntje ertussen en een patiënt kon hem zelf aanzetten. Die kon hem ook zelf uitzetten.
Paraffinepannenkoekje vooraf.
Ja. En drie applicaties kon je dan declareren bij het ziekenfonds. Toen had je nog
per handeling.
Ziekenfonds. Ja. Mag je drie applicaties?
Nee, drie applicaties en een behandeling. En later werd dat een behandeling.
Ja, ik bedoel een handeling. Daar bedoel ik mee, een apparaat en op aan.
Ja, precies. Ja. Maar er waren echt letterlijk, ja, de fysiotherapeut had 4 mensen tegelijk onder behandeling.
Ja.
Maar die had ook goede resultaten, toch?
Ja, die had ook resultaten. Alleen de zorgverzekeraars die vonden dat de kosten een beetje uit de pan liepen natuurlijk. Ja. En daar hebben we natuurlijk ook mee te maken tegenwoordig. Dat dragen ze nog met hun mee, denk ik.
En terecht.
Ja.
En ik denk ook dat er heel veel fysiotherapeuten toen echt rijk zijn geworden van het declareren van dingen die waardoor 4-5 mensen tegelijk gedeclareerd konden worden, zeg maar. Dus het is ook terecht dat daar een halt aan is toegeroepen. Maar ik weet nog wel, voordat ik begon met de opleiding fysiotherapie, mijn moeder die kreeg een hernia. En ik was toen 14 of 15 en die kreeg, je gelooft het niet, 6 weken bedrust. En die moest op een gegeven moment naar de fysiotherapeut. En die woonde bij ons tegenover en ik vond het wel interessant. En ik wist eigenlijk niet goed waar ik heen wilde met mijn beroepsopleiding na de HAVO. Dus ik denk, ja, ga mee. Maar die kon nog letterlijk alles wat hij deed, kon hij factureren. Ja. En dat is in de loop van de tijd is dat natuurlijk minder geworden. Dan waren het nog maar 2 applicaties. En op een gegeven moment werd het, je kon een behandeling declareren, maar that's it. En nu zijn we daar nog steeds, denk ik. Een behandeling. En wat je doet in de behandeling, ja, dat is aan de fysiotherapeut en zijn klinische redeneren. Wat die inzet als tool.
Ja, het kan natuurlijk inmiddels niet meer zo zijn dat we daar nog steeds last van hebben, eigenlijk.
Nou, ik denk wel dat dat een. Nou, ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld. Maar kijk, als je gaat kijken naar wat doen zorgverzekeraars. Die verzekeren zorg.
Die verzieken?
Nee, die verzekeren zorg. Ik denk ook dat er echt in het verleden wel misbruik is gemaakt. Dat er dingen onder de noemer zorg werden gedeclareerd die eigenlijk geen zorg bleken te zijn. Ja. Dus ik denk zeker dat daar nog wel iets speelt. Maar goed, het hele landschap is natuurlijk veranderd. Wat jij net zei, Wim, dat er natuurlijk een particuliere verzekering was en een ziekenfonds. Ja, eigenlijk zijn de huidige zorgverzekeraars ontsproten aan het ziekenfonds.
Ja.
Want hier in de regio was het bijna allemaal VGZ. Als ziekenfonds, denk ik. Maar ik weet het eigenlijk niet eens goed. Ja, was dat een Salland? Nee, de Twente is Salland.
Mensen is de leverancier.
Ja.
Ja, en buiten de.
De vraag is of het nog voor ieder mens is dan.
Ja. Ja. Funny guy, die Tom.
Ja zeker. Ik doe mijn best.
Ik denk dat het inderdaad wat er dus vroeger gebeurde met de behandeling, maar ook daarbovenop dat er natuurlijk in die tijd niks wetenschappelijk onderbouwd was. En zorgverzekeraars vroegen dat natuurlijk wel. Die wilden natuurlijk zien waarom een resultaat wel of niet gehaald was. En dat werd natuurlijk helemaal niet onderbouwd. En dat die inhaalslag zijn we wel enorm aan het maken, denk ik, in de fysiotherapie.
Ik denk dat dat goed is.
Ja.
En ik denk wat een van de goede dingen van de fysiotherapie is, dat de fysiotherapeut heel goed weet wat de grenzen van zijn vak zijn.
En dat ontbreekt nog wel eens aan andere behandelaars, zeg maar. Misschien mijzelf inclus. I don't know.
Nou ja, ik denk dat je die overal hebt die daar niet zo goed in zijn om te zien dat ze ook niet alles kunnen.
Ja.
En ik merk dat ik werk dan in een gezondheidscentrum op twee plekken eigenlijk. Eén plek met nog meer verschillende mensen met diensten. Dus ook een diëtist en een podotherapeut enzovoort. En we hebben allemaal bij elkaar ook meegekeken ooit. Dus dan weet iedereen ook daadwerkelijk van nou, wat doet die ander dan eigenlijk? En ik moet wel zeggen dat dat echt, ik heb nog nergens gezien dat er zo intensief wordt verwezen en meegekeken en gedaan. Er zijn zelfs indicaties die gewoon standaard bij 2 of 3 mensen komen. Dat we gewoon weten dat dat gewoon veel betere resultaten geeft als je op dat niveau bezig gaat. Dat zou eigenlijk een verzekeraar ook interessant moeten vinden.
Dat is ook, dat noemen ze een DBC. Diagnose-behandelcombinatie.
Ja, maar dat is natuurlijk niet zo geheel dat je dat zelf mag, misschien niet 100% zelf te bepalen. Zitten daar wat voor aandoeningen zitten daar dan bijvoorbeeld in? Want ik ben helemaal niet bekend bij. Nee, hoe werkt dat? Werkt het met budgetten toch?
Een schoudernetwerk. Goed, daar ben je misschien beter in thuis dan.
Nou, ik ook niet voor.
Maar daar zitten dan
schouderspecialisten in.
Ja, fysiotherapeuten. Maar that's it.
Ja.
Ja, precies.
Nou ja, kijk, je kunt je natuurlijk afvragen als het aantal, als de kosten van de gezondheidszorg blijven oplopen en de klachten waar mensen mee komen blijken een onderdeel te zijn van dat de symptomen eigenlijk aangeven wat er achter de schermen van het lichaam plaatsvindt. Dan komen we eigenlijk altijd uit op een overactiviteit van het immuunsysteem of een overactiviteit van het brein. En ik denk dat bij 80% van de mensen die bij ons binnenkomen dat wel een onderdeel van het verhaal is. En als je een overactiviteit hebt van je brein, dan betekent dat dat je eigenlijk altijd aanstaat. Of eigenlijk dat je stresssysteem altijd aanstaat. En op welke reden dan ook, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat dan voor ons speelt. En in het verlengde daarvan is het natuurlijk zo dat het immuunsysteem geactiveerd wordt. Dus als we nou een systemische reactie in ons lichaam hebben, die een lokale pijnklacht veroorzaakt, moeten we misschien ook alleen verder kijken dan wat we lokaal kunnen behandelen.
Maar in feite is het natuurlijk gewoon heel eenvoudig, want de wereld waarin we leven past niet meer bij gezondheid.
Nee.
En als we daar niks doen, dan gaat natuurlijk dat hele landschap never nooit niet veranderen.
Ja, het laatste congres wat wij gevolgd hebben, daar werd gezegd dat pijn, maar ook vermoeidheid, signalen zijn van je lichaam dat je iets zou moeten veranderen.
Ja, precies.
En als je blijft doorgaan op een paracetamol, moet je je misschien afvragen of dat wel de juiste weg is.
Het lichaam heeft geen tekort aan paracetamol, hè?
Exactly.
En ik heb me wel eens afgevraagd, hoe groot is nou de kans dat De meerderheid moet ook mee zijn voor een verandering. Dat heb ik wel eens gelezen.
Meerderheid van de mensen in de gezondheid, die in de gezondheidszorg werken, of de meerderheid van de mensen, punt?
Ja, überhaupt denk ik in dit geval, want we moeten dan ook met z'n allen, en niet alleen maar de zorgverleners, maar ook de mensen moet gezonder gaan leven.
Ja.
Hoe groot zou die kans nou zijn en hoe groot is de kans dat alles wat dat nu creëert, dat dat niet zo gaat, blijft domineren? Ik zie dat ergens best wel somber in, alhoewel ik me wel graag hard wil maken voor die andere kant.
Ja, mag ik even interrumperen? Wil je die vraag nog een keer herhalen? Want ik was een halve week kwijt. Ik weet niet hoe het bij jou was, Ben.
Nou, het hele gesprek loopt uit elkaar op dit moment. Ja, jij had het, Menno, over de patiënt, de consument of de mens, zeg maar. Ja. En jij flipt even over naar de zorgverzekeraar, nou, volgens mij, hoe dat...
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
Ja, ook naar de consument en de mens, maar...
Want als de vraag is, wat kan de consument of de patiënt of de mens er wat aan doen? Ja, die kan daar natuurlijk heel veel aan doen. Hè? Die heeft alleen met drie dingen te maken. Dat natuurlijk dat die het oerbrein met zich meebrengt. Hè? Hoe kunnen we zoveel mogelijk energie sparen? De tweede is, waar kan ik zoveel mogelijk eten krijgen? En de derde is, waar kan ik me voortplanten? Die drie, die dragen we natuurlijk altijd mee. En als we dat niet inzien, als mens zijn, dan kunnen we ook natuurlijk nooit voor een goede gezondheid zorgen.
Maar daarvoor moet die mens wel kennis hebben.
Ja.
En daaraan ontbreekt het dus.
Ja.
Want er wordt zoveel verteld. En het ene spreekt het andere tegen. En wie vertelt hier de waarheid?
Ja.
Dat is de grootste uitdaging.
Ja, en ik denk dat absoluut daar in dit geval degene die ons land besturen, regelen hoe alles bij ons gaat, wat er beschikbaar is.
Maar die weten het ook niet. Ja. Die hebben die opleiding ook niet gedaan.
Nee, maar als het dan toch gaat over overal is voedsel te krijgen,
ja,
dan moet het dus blijkbaar niet overal aangeboden worden. Want anders gaat dat oerbrein toch genept worden.
Ja. Maar dat is hoe dat wij erover denken. Er zijn ook mensen die zeggen van nee, het is juist goed om erin regelmatig te eten, zodat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft.
Ja, oké, maar er zijn toch bepaalde dingen waarvan toch niemand gaat denken dat ze goed zijn wel.
Zoals?
Nou, ik ga mij niet bedenken dat mensen zeggen, als je ze vraagt, denk je dat een fles cola opdrinken gezond is, dat de mensen zeggen, ja, is gezond.
Het ligt aan je doel.
Ja, maar dan is niet het antwoord of het gezond is.
Nee, klopt.
Dus ik denk dat bepaalde dingen, en ook zeker het aantrekkelijk maken van gezond voedsel,
ja, nou, precies,
financieel bijvoorbeeld enzovoorts, dat is echt een taak die dan ook weer naar boven ligt voor degenen die ons land besturen. Want dan wordt dat oerbrein ook niet zo hard elke keer...
In verleiding gebracht.
Ja, ja. Precies.
Ja. Dus we gaan eten nu?
Ja, we gaan ons oerbrein verwennen.
Nou ja, ik weet niet, is er nog iets...
Wat toe te voegen is.
Ja. Ik heb nog een brandende vraag aan mij. Als gast. Als gast.
Nou ja, eigenlijk wel. Want wij vragen altijd aan de gast. Eén vraag op het einde. En dat is, Wim, wat doe jij eigenlijk om metabool gezond te blijven?
Dat is een goeie. Ik doe er heel veel aan.
Vertel.
Ik eet dus niet voor 1 uur. Ik doe echt de 18-6 methode. Dus 18 uur niet eten en 6 uur wel. Dus de maaltijdfrequentie naar beneden halen. Ik vind vasten altijd een beetje een eng woord. En mijn patiënten zien dat ook zo. Als ik het over intermittent fast heb, dan vinden ze vast. Dus ik heb het altijd over maaltijdfrequentie naar beneden te halen. Dat doe ik zeker, maar ik train. Ik voed mij goed. Ik let op mijn ademhaling. Goed slaap.
Mm-hmm.
Ja. Ik werk een beetje met een 3x8 systeem. Dus 8 uur is werkgerelateerde zaken. 8 uur is de slaap. En 8 uur is de zingeving aan het leven, zeg maar. Dus trainen voor jezelf. Zorgen voor een goed gezond lichaam. Aandacht aan de mensen in je inner circle. Aan je gezin enzovoort. Dus,
ja, horen wij dan binnen die 8 uur
zingeving? Sinds kort horen jullie binnen de 8 uur in de inner circle. Ja. Ik hou wel een beetje van jullie.
Ja, dat is goed om te horen.
Ja.
Dan worden wij blij van.
Ja.
Nou, we hebben het ook wel heel erg gezellig met jou.
Ja, oké. Okay. Nou, dank je.
Ja, zeker. En, we hadden natuurlijk een week of 3 geleden deze actie afgesproken om deze podcast op te nemen.
Ja.
En we gaan zo meteen werken aan onze sociale cohesie.
Ja.
We gaan werken aan het niet eenzaam zijn. We gaan werken aan, wat gaan we nog meer doen, Tom?
Maar
we gaan ook dingen fout doen, dat weet ik zeker.
Ja, maar ja, ik heb wel begrepen dat als je daar een positief gevoel bij hebt en je doet het sociaal, dat het allemaal niet zoveel impact
heeft. Qua voeding maakt het
niet zo heel veel uit, denk ik. Want we hebben vanmiddag een heerlijke lunch gehad. Met rode kool en boef.
Bourguignon.
Die was heerlijk. Dus,
onze metabolgezond diëtist Nieke Bledestein, die dat voor ons heeft georganiseerd wederom voor de vierde keer op rij.
Ja.
En dat was weer uitstekend.
Ja, dat was prima.
Nou, niet alleen, dat was ook de vorige keuze. Ik vond dat heel erg leuk dat het immuunsysteem meegenomen werd in de voeding.
Ja.
Dus toen kwam Nienke eten. Nienke kwam van tevoren even vertellen wat er allemaal in zit. En wat voor stofjes het wel en niet werkte.
Ja.
En dat werd dan, we moesten onze hartslag meten. Om te kijken van, nou, gaat die hartslag dan omhoog of naar beneden? Wat natuurlijk iets over dat immuunsysteem zegt. Ja, dat is echt ook erg leuk geweest.
Dat was toegevoegde waarde. Nou, het is eigenlijk de bedoeling om dat in de toekomst ook wel wat vaker te doen. Maar Nienke heeft ook een andere werkzaamheden helaas. Maar het komt goed, want over alle maaltijden zijn wel van tevoren nagedacht. Ja. Tot slot.
Ja, geen idee. Niks, denk ik.
Nee, ik heb geen code.
Nou,
heb je een code? Heb jij iets wat jij vaak gebruikt als quote?
Ja, ik zeg al, het leven is geen ponykamp.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.